BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.
Altijd en overal op de hoogte blijven. Download de gratis BNR-app.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Op de groene weg naar 2030 gaan we het vandaag hebben over wat de internationale waterconferentie in New York ons concreet heeft opgeleverd, over de laatste publicatie van het IPCC over de stand van het klimaat en een serieuze waarschuwing van Johan Vollebroek. Als kabinet, parlement en provincies het beleid van de BBB overnemen en de aanpak van stikstof op de helling gaat, dreigt een ramp voor economie en natuur. Er wordt dan geen woning of weg meer gebouwd, Nederland gaat 10 jaar op slot en de economische schade loopt op tot 100 miljard euro. Daarvoor waarschuwt Johan Vollebroek van milieuorganisatie Mobilization for the Environment. Door het loslaten van de stikstofdoelen zullen ook klimaatprojecten stil komen te liggen, zodat Nederland zijn klimaatdoelstelling voor 2030 niet gaat halen, voorspelt hij. Volgens Vollebroek is versoepeling volgens Europese en Nederlandse wetten en regels onmogelijk. De politieke realiteit mag dan zijn veranderd, aldus Johan. De ecologische en juridische realiteit veranderen niet door de uitslag van de verkiezingen. Je kunt niet aan de ene kant woningen willen bouwen en aan de andere kant geen boeren uitkopen. Je moet keuzes maken, stelt hij. Nou, ik zie in de verte weer wat rechtszaakjes aankomen, hoor. Ik ben Harm Edens, dit is BNR Duurzaam en ons groene geweten is deze keer Aniek Monen van de Jonge Klimaatbeweging. Net terug uit New York, Aniek, daar was je op de Internationale Waterconferentie. Waar ging dat over en is er iets concreets bereikt?
Ja, dankjewel Harm. De Internationale Waterconferentie was een hele bijzondere conferentie. Het was namelijk de eerste keer in 50 jaar dat de Verenigde Naties een conferentie organiseerde rondom het thema water. Mm-hmm. Water is normaal gesproken iets wat nogal in de bijlages voorbij komt, maar is eigenlijk nog nooit echt de hoofdrolspeler geweest. Nou, dit was dus de allereerste keer in 50 jaar dat dat wel zo was. Ongeveer 1200 organisaties en landen hebben tijdens die waterconferentie beloftes gedaan om hun waterbeleid toekomstbestendiger te maken. En dat is ontzettend belangrijk, want door onder andere de klimaat- en de biodiversiteitscrisis wordt die relatie met water eigenlijk steeds ingewikkelder. Mm. Aan de ene kant natuurlijk door stijgende zeespiegel, maar ook door vaker extremer weer en dus overstromingen. En aan de andere kant natuurlijk droogtes, maar ook de vergiftiging van ons water, drinkwater, door allerlei bijvoorbeeld vieze pesticiden. Nou, op die waterconferentie zijn er zo'n 700 concrete toezeggingen gedaan van zowel organisaties, bedrijven als regeringen, die dus samen de wateractieagenda vormen. Nou, ja. Dat is de allereerste internationale wateragenda. En onder andere staat daarin dat er $300 miljard is beloofd aan investeringen in dit waterbeleid. En er komt een speciale VN-watergezant.
Dat is allemaal goed nieuws. En 700 toezeggingen zijn er heel veel. Maar het gaat niet om bindende afspraken. Hoeveel waarde moet ik er dan aan hechten?
Ja, dat is natuurlijk altijd ingewikkeld. De VN is nogal goed in allerlei toezeggingen doen, maar dan inderdaad de afspraken vervolgens niet bindend maken. Dat is onwijs jammer. Hadden we het liever wel zo gezien. Maar ik denk wel dat onder andere die belofte voor een VN-watergezant echt wel heel concreet en belangrijk is. Mm-hmm. Die gaan namelijk ervoor zorgen dat water een integraal thema is wat in alle andere conferenties terugkomt. En die $300 miljard die beloofd is, dat is natuurlijk wel gewoon heel erg concreet. Nou, en verder, echt vergelijkbaar met natuurlijk al die andere grote internationale conferenties, ligt er gewoon ook een hele grote taak voor iedereen die niet op die waterconferentie was, om iedereen verantwoordelijk te houden aan de beloftes die ze daar hebben gedaan. Dus ja, ik denk aan jou een opdracht, aan mij een opdracht en aan iedereen die luistert om hun bedrijf, organisatie of regering verantwoordelijk te houden voor de beloften die daar gemaakt zijn.
Ja, want water, we kunnen er echt niet zonder en het raakt in de knel. De Europese rechter, heel belangrijk, die buigt zich deze week voor het eerst over de vraag of een land mensenrechten schendt als het klimaatdoelen niet haalt.
Klopt. Ja, er zijn deze 3 rechtszaken aangespannen bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens. 2 daarvan vinden woensdag plaats in Straatsburg. De 3e vindt dit najaar plaats.
Mm-hmm. Wel, nou, toevallig, 3 tegelijk.
3 tegelijkertijd. Ja, nou, dat is natuurlijk niet helemaal toevallig, want klimaatschade loopt natuurlijk wereldwijd steeds verder op. Ja. Maar er zitten echt wel een paar hele interessante zaken tussen. Onder andere de eerste, die dus woensdag plaatsvindt, is aangespannen door een groep gepensioneerde vrouwen uit Zwitserland die hun regering aanklagen vanwege de impact van de vele hittegolven op hun gezondheid. Nou, en de 3e zaak, dat is ook een van persoonlijke favoriet, dat is een groep van 6 Portugees jongeren die dus een groep van ruim 30 landen aanklagen. Mm-hmm. Waaronder verschillende Europese lidstaten, zoals dus Nederland. Nou, zij doen dat vanwege de grote bosbranden in Portugal, de regio waar zij zijn opgegroeid. En zij zeggen eigenlijk van het achterblijvende klimaatbeleid van deze 30 partijen is daar de oorzaak van. Ja. Het is best wel spannend wat het Europees Hof gaat reageren op deze zaken. De Urgenda-zaak die we hier in Nederland hebben gehad, die schept natuurlijk een bepaald precedent. Dus het is afwachten wachten tot of de EU volgt of niet. En daarnaast is er woensdag ook een hele belangrijke zaak die hier ook mee te maken heeft. Want woensdag stemt in New York de Verenigde Naties over een revolutie van eilandstaat Vanuatu, die het internationaal gerechtshof oproept om een advies te geven over de link tussen mensenrechten en klimaat.
Nou, je ziet het overal opduiken.
Het komt overal terug.
BNR Duurzaam.
Humans are responsible for virtually all global heating over the last 200 years. The rate of temperature rise in the last half century is the highest in 2000 years. The climate time bomb is ticking.
Ja, hoe duidelijk wil je het hebben? Het doel om de opwarming van de aarde binnen 1,5 graden te houden raakt steeds verder uit zicht. Dat was de belangrijkste boodschap uit het IPCC-rapport dat vorige week werd gepubliceerd. En voor de volledigheid, IPCC is het Intergovernmental Panel on Climate Change van de Verenigde Naties. De Nederlander Detlef van Vuren is van het Planbureau voor de Leefomgeving en schreef mee aan het rapport. Detlef, fijn dat je er bent. Binnen de 1,5 graad opwarming blijven was de afspraak die we in 2016 maakten in Parijs, niet voor niks. Op basis waarvan stellen jullie nu vast dat dat doel bijna onmogelijk is geworden?
Als wetenschappers drukken we dit uit in een wat we noemen het koolstofbudget. Dat is de hoeveelheid CO2 die je nog zou mogen uitstoten om binnen die 1,5 graden te blijven. Mm-hmm. En dat koolstofbudget was nog 500 gigaton CO2 begin 2020. Dat is ondertussen alweer 120 gigaton CO2 kleiner. Er stoten 40 gigaton CO2 uit, dus elk jaar gaat er weer 40 vanaf. Ja, dat betekent dat we voor 2030, als we op dit niveau blijven, het hele budget opgebruikt hebben. Ja, en dat is dus ook heel, heel krap.
Ja, jullie kijken natuurlijk naar de hoeveelheid CO2 in de lucht, maar er zijn ook andere factoren waar jullie naar kijken. Kan je een paar noemen?
Ja, het rapport spreekt op alle manieren urgentie uit. En een van de manieren is dus dat we gekeken hebben naar wat zijn de gevolgen van klimaatverandering op verschillende niveaus. En dan kijken we bij 1,5 graden, bij 2 graden, bij 2,5 graad. Mm-hmm. Ja, en gevolgen waar we naar bijvoorbeeld kijken zijn extreem weer, gevolgen voor de voedselvoorziening, gevolgen voor zeespiegelstijging. En daaruit spreekt gewoon dat al die gevolgen toenemen met toenemende temperatuur. En ja, zoals wij het al samenvatten, elke 10e graad telt in deze.
Ja, dat vergeten mensen wel eens, hè. Een graadje meer of minder klinkt niet zo heel serieus. Maar als je het samenvat, vorige rapport was code rood voor de mensheid. En ik noem het tegenwoordig 10/12. Als je nou technisch naar zo'n rapport kijkt, hè, hoe komt dat tot stand? Wie zet de eerste letter op papier en wie moet er daarna er allemaal nog iets van vinden?
Nou, het IPCC is een hele bijzondere organisatie. Hè, omdat de overheden, die zijn onderdeel van het IPCC. Zij geven in eerste instantie een set van vragen mee aan de wetenschappers. En de wetenschappers gaan daarna aan de slag. En het mandaat dat wij als wetenschappers hebben is dat we de bestaande literatuur mogen samenvatten op een beleidsrelevante manier. Mm-hmm. Daarna, nadat wij dat rapport geschreven hebben, moet de samenvatting woord voor woord goed worden gekeurd door landen. Daarbij zitten wij wel als auteurs er ook bij en wij hanteren de pen. Dus er komt niks in die samenvatting te staan waar wij ook niet akkoord mee zijn. Mm-hmm. Maar je kan je voorstellen dat in die vergadering zitten landen die bedreigd worden door klimaatverandering, zoals kleine eilandstaten. Maar in diezelfde vergadering zitten ook landen die fossiele brandstof produceren. Ja, en de manier waarop wij dus die teksten schrijven, ja, daar willen zij hun eigen standpunten ook zo goed mogelijk gereflecteerd zien.
Ja,
dus dat is dus een week lang buffelen.
Ja.
Om te kijken of je daar uit kan komen. Ja, het voordeel is dan wel dat uiteindelijk die landen ook echt akkoord zijn gegaan met die teksten. En ze kunnen er in de onderhandelingen dus ook niet meer op terugkomen.
Maar het houdt ook in, denk ik, dat als iedereen in ieder geval zijn standpunten weerspiegeld wil zien, dat het uiteindelijk ook afzwakt. Komt het wel eens voor dat jij als mede-auteur naar de uiteindelijke tekst kijkt en denkt, daar herken ik eigenlijk weinig van onze bevindingen nog in?
Nee, dus zover gaan we zeker niet. Hè. Dus dat betekent echt wel dat wij als wetenschappers zullen zorgen dat onze wetenschappelijke kennis daarin gereflecteerd wordt. Maar het is soms wel een beetje zoeken naar woorden. Hè. Dus wij als in de wetenschap wordt bijvoorbeeld gekeken naar dieet. En daar wordt benadrukt dat een gezond dieet ook goed is voor de planeet. Met een gezond dieet bedoelen we een dieet waar veel minder vlees in zit. Mm-hmm. Die woordkeuze was prima acceptabel voor verschillende landen. We hadden oorspronkelijk een woordkeuze waarin we zeiden plantaardig dieet. Nou, dat vonden een aantal landen wat lastiger. En hier hebben we dus een compromis gevonden van, nou ja, dat gezond dieet is eigenlijk een woordkeuze die ook wel werkt.
Ja.
dit soort gesprekken over hoe kan je het beste weergeven wat er wetenschappelijk gevonden wordt op een manier die overheden ook mee kunnen leven. Dat zijn de gesprekken waar we het wel over hebben.
Ja, snap ik. En ik bewonder ook je geduld, want op een gegeven moment zou ik ook zeggen en dit is het en dat moet erin, maar dat werkt dan weer niet in onderhandelingen. Annick, zou het ook gewoon politieke wil zijn? Zijn wij als burgers niet gewoon veel te verwend geraakt aan onze luxe levensstijl? En ja, ook al benadelen we toekomstige generaties, dan gaan we niet heel duidelijk zwart op wit zetten en ons er ook aan houden.
Ja, er zijn natuurlijk verschillende dingen die hier meespelen. Maar ik denk politieke wil is echt wel een van de grote dingen die we nog gewoon te veel missen. Niet alleen maar hier in Nederland natuurlijk, maar zeker ook op internationaal niveau zijn er gewoon heel veel regeringen die gewoon niet bereid zijn om de aanbevelingen van de wetenschap op te volgen. Mm-hmm. Daar lopen we gewoon ontzettend op achter. En dat zie je op heel veel vlakken. Dat de Nederlandse samenleving, maar ook in andere landen, dat er echt wel een verandering gaande is. Dat mensen steeds meer openstaan voor bepaalde ideeën. Ja, de overheid die loopt daar gewoon standaard een aantal jaar op achter. Kijk naar bijvoorbeeld het steeds grotere aandeel mensen die bijvoorbeeld vegetarisch of flexitarisch eet. Ja, tegelijkertijd vindt de overheid het anno 2023 nog steeds ontzettend spannend om ook maar iets van wetgeving op te zetten om daar meer richting te sturen. Dus politieke wil, dat mist gewoon nog heel erg. En dat gaat echt onwijs nodig zijn, denk ik, om die hele belangrijke bevindingen van het IPCC wel zo snel mogelijk te vertalen naar concrete actie. Want daar zit de crux vooral op dit moment.
Ja, je bent zelf net op en neer naar New York gevlogen. Dat was dan omdat het heel nuttig was. Ook zoiets, minder vliegen. Je kan ook lekker uit de trein kijken, toch? Daar word je ook gelukkig van.
Ja, als ik met de trein naar New York had gekund, had ik het gedaan. Maar af en toe heiligt het doel de middelen.
Ja, Antonio Guterres is de secretaris-generaal van de VN. En hij deed een oproep aan alle landen en bedrijven: gaan nu eindelijk echte stappen maken. Dit is de zoveelste oproep, Detlef. Zie jij enig bewijs dat we nu eindelijk wel gaan bewegen?
Ja, dit is wel het eerste rapport sinds Parijs. En wat we in het rapport ook echt wel laten zien, is dat er beweging is. Die beweging is nog lang niet snel genoeg, maar er is beweging. We laten bijvoorbeeld zien dat die emissies gewoon minder hard gegroeid zijn. Wel gegroeid, maar minder hard gegroeid zijn dankzij beginnend klimaatbeleid. Mm-hmm. En we laten ook zien dat bijvoorbeeld rond technologieën, dat in 2014 zeiden we nog, hernieuwbare energie is een goed alternatief voor fossiel. Het is wel wat duurder. En nu schrijven we in het rapport, op de meeste plekken is hernieuwbaar gewoon goedkoper dan het fossiele alternatief. En dat is ook mede dankzij beleid. Mm-hmm. Dus ja, er bewegen dingen de goede kant op, en dat, maar nog lang niet goed, snel genoeg. Nee. En ik denk dat het belangrijkste middel dat we hebben is gewoon elke keer opnieuw als wetenschappers aangeven: dit moet toch echt gebeuren nu?
Ja, jij zei het is het eerste rapport na Parijs. Ik dacht dat er na Parijs nog 5 geweest waren en dat dit het 7e samenvattende rapport was. Maar misschien zie je dat als allemaal bij elkaar als één rapport. Als je kijkt, jullie zijn al zoveel jaren zo duidelijk en er gebeurt relatief nog zo traag, zo weinig. Heeft het nog wel zin om ambitieuze klimaatdoelen te stellen? We zien dat die telkens niet worden gehaald en het gevaar bestaat dat mensen daardoor ook afhaken.
Ik denk dat het gewoon noodzakelijk is. Hè, want we moeten die beweging nu gaan maken. En zoals ik al zei, er is langzamerhand wat beweging. Ik denk dat we daar nu gebruik van moeten maken en die laatste set hieraan zetten om daadwerkelijk ook die reducties te gaan bewerkstelligen.
Ja, dus dit rapport echt heel erg 3 maal dik rood onderstrepen. Annick, hoe kijk jij daarnaar?
Nou, helemaal eens. Die ambitieuze klimaatdoelen die blijven volgens mij onwijs belangrijk. Want je ziet in Nederland dat we nu ook steeds meer in beweging komen. Ook onder andere vanwege die klimaatdoelen en het feit dat we onze regering eraan verantwoordelijk houden.
Maar we hebben wel een BBB daarnaast die zegt van ja, we stellen het even uit hoor. Even 5 jaar erbij, even de andere kant
kijken. Nou, dat moeten we nog gaan zien. Daarnaast denk ik dat we tussendoelen ook ontzettend belangrijk zijn. Hè? Het helpt niet zo, of het helpt ergens wel. Maar we hebben nu natuurlijk een doel voor 2030 en 2050. Mm. Maar dat is onwijs langer termijn. Dus wat mij betreft moeten we ook veel meer gaan kijken naar tussendoelen om ook ervoor te zorgen dat we onderweg ook op koers blijven.
Weet je wat je per jaar moet doen minimaal, anders kom je er sowieso niet.
Nee, precies. En ook om voorbij te blijven aan de illusie dat we in 2049 zouden kunnen beginnen met de reductieslag.
BNR Nieuwsradio. Duurzaam. Harm Edens.
Detlef van Vuren schreef mee aan de meest recente IPCC-publicatie over het klimaat. Een soort samenvatting van 6 rapportages, waarvan de eerste net voor Parijs 2016 verscheen. De wetenschap stelt nu vast dat je zo ongeveer een verrekijker nodig hebt om de 1,5-graad doelstelling nog ergens te kunnen zien. De andere Nederlander, Detlef, die meeschreef aan het rapport, is M.E. Slange. En zij gaf als reactie: zonder snelle beperking van verdere opwarming is het dweilen met de kraan open. Maak jij eens, want jij bent er nu, maak jij eens concreet wat er nu moet gebeuren?
Wereldwijd om dat 1,5 graden doel nog in zicht te houden, moeten we in 2030 50% minder broeikasgassen uitstoten dan we nu doen. Mm-hmm. En dat betekent dus overal aan de slag. Vooral ook in de ontwikkelde landen. In ontwikkelingslanden zullen ook aan de slag moeten. En dat betekent ook juist dat er een goed voorbeeld gegeven zal moeten gaan worden door ontwikkelde landen. En dat, die maatregelen zitten natuurlijk in een heleboel dingen. Dat betekent aan de aanbodzijde bij elektriciteit zorgen dat je hernieuwbaar gaat gebruiken.
Ja.
Maar ook bij ons als consumenten betekent het keuzes in ons gedrag en dingen proberen efficiënter te doen.
Ja, maar je hoort nu al het gelach al door Afrika galmen en door Zuid-Amerika en Azië. Die van, ja, nou jongens, 2030 zo dichtbij, dat halen we niet. CO2-beprijzing, te beginnen in Europa en dan snel uitbreiden naar andere continenten, zou dat toch helpen, misschien wel het antwoord zijn?
Binnen Europa is CO2-beprijzing een belangrijk instrument. Naast andere instrumenten, hoor. Want we moeten ook gewoon zorgen dat we bijvoorbeeld rond elektrische auto's gewoon dingen voorschrijven. Mm. Hoe andere landen dat gaan regelen, dat hangt ook een beetje van de lokale cultuur af. We zullen wel moeten zorgen wel dat er ook instrumenten zijn waardoor wij als westerse landen andere landen zullen helpen om die transitie ook te maken. Dat is dan misschien geen beprijzing, maar wel zorgen dat er dus middelen beschikbaar komen voor landen om die transitie te maken.
Ja, dus wij hebben het geld en wij moeten ze gewoon gaan meehelpen puur uit eigen belang om die planeet leefbaar te houden. Aniek, wat zie jij als mogelijke gamechangers? Wat gaat ervoor zorgen dat de uitstoot van CO2 drastisch naar beneden gaat? En is dat voldoende? Want daardoor is de biodiversiteitsramp nog niet tot stilstand gebracht. Hè?
Nee, dus ik denk allereerst dat het heel belangrijk is om die integraliteit te blijven opzoeken in die verschillende gamechangers. Dat je niet alleen maar kijkt naar klimaat, maar ook naar biodiversiteit en dus naar water. Ik denk verder gedragsverandering, wat echt al werd aangekaart door Detlef, is onwijs belangrijk. En volgens het IPCC kan dat leiden tot 40-70% extra reductie.
Ja.
Als we bijvoorbeeld dus minder met de auto gaan reizen, minder gaan vliegen en minder vlees gaan eten. Mm-hmm. Dat zijn allemaal dingen waar de overheid op kan sturen. En wat mij betreft, wat ons betreft, zoveel mogelijk door te normeren. We hebben nogal een handje van subsidiëren in Nederland.
Ja.
Gewoon potjes geld overal maar neerzetten en hopen dat mensen het kunnen vinden. Nou, daar zijn we inmiddels achter dat dat niet genoeg is. Dus we moeten gewoon gaan zeggen wat wel kan en wat niet meer kan.
Ja, met mijn favoriete zin. Het mag gewoon niet meer. Sommige dingen vind ik zo heerlijk. Detlef, je hoort Aniek, op welke manieren blijf jij de komende jaren betrokken en wie is er wat jou betreft nu aan zet? Dus wie zou jij de komende jaren mee willen gaan helpen? Is dat de politiek? Is dat het bedrijfsleven? Wie moet er nu echt vaart gaan maken?
Nou, internationaal is dat überhaupt al de nieuwe klimaattop. Eind dit jaar is er weer een belangrijke klimaattop. En dit rapport spreekt eigenlijk direct die klimaattop aan. Dit jaar is wat genoemd wordt de Global Stocktake. En dat betekent dat dus landen gaan evalueren hoeveel zijn we nou op weg naar Parijs. Nou, dit rapport geeft dat antwoord wel heel duidelijk. En dat betekent dat het dus ook internationaal nu een slag weer gemaakt moet worden. Hier in Nederland, uiteindelijk geldt dat voor ons allemaal. Het is niet iets wat alleen de overheid of alleen het bedrijfsleven of alleen de consument zou kunnen doen.
Maar iemand moet de kaart trekken.
Wat we gezamenlijk moeten doen.
Iemand
en waarbij
beginnen.
Dus de overheid ook een regierol heeft.
Maar wie gaat er beginnen? Want anders blijven we elkaar weer aankijken.
Nou ja, dan is het de overheid duidelijk.
Toch, hè? Ja, dus ik zou zeggen, niet dit rapport van jullie aan het voorhoofd van Rob Jetten. Dan komt het wel het kabinet in. Ik ga jou heel veel succes wensen en we moeten het blijven onderstrepen. Detlef van Vuren van het Planbureau voor de Leefomgeving, dank je wel. Aniek, wat ga jij meenemen? Want we blijven naar elkaar wijzen, hè?
Zo, ja,
het is belangrijk, 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 dat
absoluut.
Weten we.
Nee, absoluut. Dus het gaat ook om eigen verantwoordelijkheid nemen. Wat ik wel meeneem is deze laatste oproep van Detlef over de COP28 in de Verenigde Arabische Emiraten dit jaar.
Goeie plek ook.
Ik hoor namelijk al heel vaak inderdaad dat deze COP gewoon wordt afgeschreven alleen maar vanwege de locatie en het feit dat een oliesjeik het presidentschap van deze COP heeft.
Mm.
Nou, vind ik gewoon zonde van onze tijd. Want waarom zouden we zo'n hele COP al afschrijven voordat die überhaupt al begonnen is? Laten we vooral met het IPCC-rapport onder de arm ervoor zorgen dat dit de belangrijkste COP ooit is. En die urgentie die creëren we echt zelf.
Ja, dus zullen we dan maar afspreken dat we daar samen naartoe gaan? Ja,
met de trein dan wel.
Met de trein, of gaan we vast op tijd met een boot of
fietsen.
Iets,
ja,
fietsen.
We vinden wel wat.
Want ja, weet je, we kunnen rapporten uit blijven brengen, maar 6 samengevat in dit 7e rapport. Het is zo glashelder wat er moet gebeuren, dat iedereen eigenlijk gewoon die boel moet oppakken. Wie zou jij in de politiek het rapport nu het liefst persoonlijk onder de neus schuiven?
ik denk allereerst natuurlijk onze eigen minister-president. Die mag wel iets duidelijker.
Maar die gaat het weer doorduwen naar zijn...
ontmoeting.
Ja, maar nee, dus dat doen we dan niet meer. Ik vind dat er wordt zo vaak gekeken naar de minister voor Klimaat en Energie. Ergens heel erg belangrijk, want het is natuurlijk zijn hoofdverantwoordelijkheid. Maar dit is echt een rapport wat net zo hard gedragen moet worden door alle andere kabinetsleden.
Ja, dus eigenlijk aan het hele kabinet en allemaal het hand op het rapport. En bij deze beloof ik plechtig dat we dat nu echt gaan uitvoeren.
Precies.
Oh, zo simpel is het. Ik ga je enorm bedanken. Aniek Monen van de Jonge Klimaatbeweging. Volgende week zijn we er uiteraard weer met opnieuw een alarmerend onderwerp. Het Wereld Natuurfonds komt eind deze week met een nieuw Living Planet Report. Speciaal voor Nederland. Ze steken daarmee een pijlstok in de natuur. Kleine spoiler alert, daar gaat het niet al te best mee. Minder vogels, minder dieren, minder planten. Het hele verhaal hoor je volgende week maandag dus. En vergeet je ondertussen niet te abonneren op onze podcast. Dan krijg je een seintje als er weer een nieuwe aflevering voor je klaarstaat. Dit was BNR Duurzaam, de groene weg naar 2030. Laten we die met z'n allen nemen en een beetje doorlopen graag. De tijd van treuzelen is voorbij.
BNR Duurzaam wordt mede mogelijk gemaakt door PreZero. Verder denken voor een duurzaam morgen.